Een onderwijzing voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij den ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en de Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot een afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij den ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij uw neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
De tekst voor de prediking van dit morgenuur kunt u vinden in de psalm die we zojuist lazen, psalm 42, en daarvan het 12e vers. Psalm 42, vers 12, is de tekst voor de prediking van deze morgen. En daar luidt Gods woord en de tekst. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Geliefde gemeente, in het jaar 1629 verscheen er een boekje van de hand van de vader van de nadere reformatie, Willem Theelink. En dat boekje dat was getiteld Soliloquium. Een moeilijk Latijns woord, jonge mensen, dat zoveel betekent als alleenspraak. En de ondertitel van dat boekje dat luidt de alleenspraak van een ziel in de angst van zijn wedergeboorte. In dat boekje beschrijft Willem Theelink de beleving van een mens die tot God wordt bekeerd. En die in die bekering, in die wedergeboorte, in dat proces, met zichzelf in gesprek is voor Gods aangezicht. Het is een stijlfiguur die we wel meer bij de oude schrijvers tegenkomen, bijvoorbeeld wijs ik ook op het boek van de kerkvader Augustinus, Confessiones, ook zo'n Latijns woord, dat betekent belijdenissen. Ook daarin zien we dat zo'n mens met zichzelf in gesprek is, voor Gods aangezicht zichzelf onderzoekt, vragen stelt, zichzelf opbeurt, zichzelf toespreekt. We treffen het ook in de Bijbel aan dat dat gebeurt. We zien het vooral in de psalmen dat dichters met zichzelf in gesprek zijn. Dat een dichter zichzelf oproept, looft, looft de Heere mijn ziel met alle krachten. Dat een ziel zichzelf vertroost. God heeft u wel gedaan. En ook in deze psalm dus vinden wij een dichter die zichzelf aanspreekt, meerdere keren. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, zegt hij. En we schrijven boven de prediking van deze morgen de alleenspraak van een neergebogen ziel. Drie gedachten vanuit de tekst, vanuit vers 12. De eerste is een gepaste bestraffing, want hij bestraft zichzelf eigenlijk. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Een gepaste bestraffing zien we daarin. Ten tweede een hoopvolle opwekking. Hoop op God. En ten derde een dankbare lofprijzing. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. Dus de alleenspraak van een neergebogen ziel. Een gepaste bestraffing. Een hoopvolle opwekking en een dankbare lofprijzing. Wie deze psalm gedicht heeft, gemeente, is ons niet bekendgemaakt. Er staat wel voor wie hij geschreven is, voor de opperzangmeester, onder wie hij geschreven is, de kinderen van Korach. Maar wie hem geschreven heeft, wordt ons niet verteld. Van oude tijden af aan wordt al aangenomen dat het David is geweest. En het zou heel goed mogelijk zijn dat het David is, want als we de psalm lezen, de woorden die gebruikt worden, de beelden die gebruikt worden, dan zou deze psalm inderdaad heel goed in het leven van David kunnen passen. Want in deze psalm treffen we iemand aan die op de vlucht is, die in ballingschap verkeert, ergens in het hoge noorden van het land Kanaan. Zo leren we uit de beelden die hij gebruikt. Hij zegt in vers 7 bijvoorbeeld: ik gedenk u er uit het land van de Jordaan en Hermonim, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Dat ziet hij voor zijn ogen in de natuur. Hij verkeert helemaal in het hoge noorden van Kanaan, waar de Jordaan ontspruit. In het gebergte van de Hermon, waar afgronden zijn, waar een woest gebied is, waar niemand kan wonen. Daar verkeert deze dichter, misschien David, op de vlucht voor een van zijn vele vijanden. Hij is in een ballingschap. Niet alleen lichamelijk, want datgene wat hij dus voor zijn ogen ziet en waar hij zich ook lichamelijk in bevindt, dat is nou ook zijn geestelijke toestand. Dat leren wij wel uit deze psalm. Hij maakt het ons duidelijk aan de hand van allerlei beelden dat hij ook in een geestelijke ballingschap als het ware verkeert. Niet alleen is hij ver verwijderd van het heiligdom van Jeruzalem, waar de tabernakel of de tempel staat. Niet alleen is hij ver van de menigte die daar feest houdt, die daar bij de offers aanwezig is. Nee, hij gevoelt zich ook geestelijk ver daar vandaan. Hij is zonder God. Het is de taal van het heimwee, van het geestelijke gemis dat wij in deze psalm aantreffen. En daarom beklaagt hij zich. Hij gaat er neergebogen onder. Zijn ziel gaat krom vanwege die ervaringen God te moeten missen. Maar dan spreekt hij dus zijn ziel aan. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Gemeente, kennen wij dat? Die alleenspraak die we dus tegenkomen in deze psalm en die we tegenkomen in verschillende geschriften van de oude schrijvers, Willem Theelink, Augustinus. Is dat iets wat ook in ons leven een plaats heeft? Dat je wel eens tegen jezelf zegt, o mijn ziel. Als je onbekeerd bent, gemeente, dan doe je dat niet. Dan heb je nauwelijks besef dat je een ziel hebt. Jazeker, je weet het wel, verstandelijk. Maar het voelt niet. Het drukt niet. McShane die zegt in dat bekende gedicht, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart, ik vroeg niet. Hij vroeg niet, daar was hij niet mee bezig toen hij nog een vreemdeling was voor God en zijn hart. Mijn ziele, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan vragen we dat niet. Maar als de Heer in je leven komt, jonge mensen, als de Heer gaat werken, als hij gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, dan vraag je je dat wel eens af. Mijn zielen, je zult moeten sterven. En het kan zomaar gebeuren. Ieder ogenblik wenkt de dood. En hoe moet dat dan? Sterven is toch God ontmoeten? En hoe zul je dan rechtvaardig verschijnen voor God? Als de Heer in het mensenleven gaat werken, gemeente, dan is een van de eerste dingen die hij gewaar wordt, dat hij een ziel heeft, of beter gezegd, een ziel is. En dat hij voor God moet verschijnen. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Deze dichter, die spreekt zichzelf dus ook aan. O mijn ziel, zegt hij. Wat buigt gij u neder? En daar in de grondtaal, daar staat inderdaad een woord, wat een beeld aangeeft van iemand die gebogen gaat onder een zware last. Die gebogen gaat. Die zich krom buigt. En we vragen ons af, wat is de reden dat deze dichter dat gevoel heeft en dat zijn ziel zich zo neerbuigt en dat hij zo somber is? Waarom draagt hij die last? Wat is die last? Wel, we weten vanuit de Bijbel dat kan verschillend zijn, ook in het leven van Gods kinderen. Er kunnen de moeite zijn en de zorgen van het dagelijkse leven die als een ondraaglijke last op je hart en op je ziel drukken. Maar veel meer nog komen wij in de Bijbel tegen de last van, zoals de psalm dat zegt, de zonden en de plagen niet te dragen die mijn schouders naar beneden drukken. Een beeld wat ook in de christenreis van John Bunyan wordt geschilderd. Een christen die ontdekt is aan zijn zonden, die heeft het gevoel alsof hij een zwaar pak draagt. Die zonde die kan hij niet meer uit zijn gedachten krijgen. Niet meer uit zijn hart krijgen. Hij gaat er gebogen onder. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En dat is nogal eens de beleving van een neergebogen ziel, dat het de zonden zijn. En de ongerechtigheden die als een ondraaglijke last op je schouders, op je geestelijke ziel drukken. Dat is natuurlijk geen aangename ervaring, gemeente. Als u het kennen mag, dan kunt u dat toestemmen en daarmee instemmen. Maar het is zo profijtelijk als het ons mag brengen aan de voeten van hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Als onze lasten, als onze zonden, als onze ellenden ons daar brengen, dan heeft dat iets goeds in zich. Bij deze dichter lag het toch net weer iets anders. Als hij zichzelf aanspreekt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dan bestraft hij zichzelf als het ware. Want datgene waarom hij neergebogen is, dat zijn met name de omstandigheden. Zo lijkt ook, zo leert ons ook deze psalm. Het is het feit dat hij daar in het hoge noorden zit. In het onherbergzame gebied. Het is vanwege het feit dat er al die vijanden zijn van buiten en van binnen die tegen hem zeggen: en waar is God, op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Allerlei omstandigheden waarop hij ziet en die hem beïnvloeden en waardoor hij zo neergebogen gaat. Nou, wij kunnen dat natuurlijk wel begrijpen als een mens zo neergebogen is, en misschien zijn er ook mensen die neergebogen gaan vanwege allerlei uiterlijke omstandigheden van moeite en van verdriet. Van rouw, van zorgen en van plagen, van ziekten en van een bepaald kruis dat u meedraagt. Zorgen in uw gezin. Dan is het te begrijpen natuurlijk als een mens neergebogen gaat. Als die somber wordt en als die moedeloos wordt. Maar de vraag is niet of het te begrijpen is. Maar de vraag is of het goed te keuren valt. Wel, deze dichter keurt het bij zichzelf niet goed. En we zien in de schriftgemeente ook het verschil tussen een, wat ik zou willen noemen, rechtmatige droefheid en een onrechtmatige droefheid of een bovenmatige droefheid. Er is een rechtmatige droefheid, ik heb daar al iets van geschetst. Een droefheid, zoals Paulus dat zegt, die naar God is. En dat betekent niet alleen dat er een droefheid is die tot God uitgaat, een droefheid richting God, naar God. Nee, de droefheid naar God, zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief, dat is de droefheid volgens God. Net zoals wij bijvoorbeeld de evangeliën kennen naar Matteüs en naar Lucas. Zo is er ook een droefheid naar God. Dat wil zeggen een droefheid die bij hem vandaan komt, die door hem gewerkt wordt. Een droefheid die binnen de grenzen van het genadewerk van God valt. En van die droefheid zeggen wij natuurlijk geen kwaad woord, gemeente. Want die droefheid, zo zegt Paulus, die werkt toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is een droefheid die door God zelf gewerkt wordt. Dat is een rechtmatige droefheid. Omdat die droefheid ons brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar nu is er ook een onrechtmatige droefheid. Of misschien een bovenmatige droefheid. En dan letten wij niet zozeer op de zonde zelf. De droefheid naar God gaat over de zonde. En over het feit dat we tegen God gezondigd hebben. Een rechtmatige droefheid. Maar die onrechtmatige droefheid, die bovenmatige droefheid, die is vooral bepaald door de omstandigheden. Door de gevolgen van de zonde. En daar heeft deze dichter zich een poos door laten leiden. Hij ziet op de mensen. Hij ziet op de omstandigheden. Hij ziet op zichzelf. En dat drukt hem ter neer. Dat maakt hem somber, dat maakt hem moedeloos. En zo'n droefheid, zo zegt deze dichter, die is te bestraffen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? In ieder geval de bovenmatigheid daarin. Als dat nou heel je leven beïnvloedt, als dat nou alles somber maakt, en als je zo moedeloos bent dat je nergens geen licht meer inziet, door die omstandigheden en door de mensen. Als die dichter dat bij zichzelf waarneemt, dan zegt hij: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dan neemt hij zichzelf onder de handen. Dat is te bestraffen. Waartoe zijt ge in mij ontrust? Een gepaste bestraffing, midden in die omstandigheden. Want hij zegt, en daarmee wekt hij zichzelf op, hoop op God. Hoop op God. Hij lijkt tegen zichzelf te zeggen, in die omstandigheden is er dan geen God in de hemel die gesproken heeft. Is er dan geen God die ook in het verleden heeft uitgeholpen en die uitreddingen heeft gegeven? Groter dan de redder kan toch de nood niet zijn? Zo zegt deze dichter tegen zichzelf. Hoop op God. Ja, zegt iemand, maar is dat dan zo makkelijk dan? Juist als je in die omstandigheden zit van moeite en van verdrukking. En als er die vijanden zijn van buiten en van binnen. Mensen die het je moeilijk maken, de binnenpraters. En als je dan zo neergebogen gaat, waar haal ik dat vandaan, die hoop? En waar haal ik dat geloof vandaan en waar haal ik dat vertrouwen vandaan? Een neergebogen ziel, zo zegt de spreukendichter, wie zal die oprichten? Er zijn mensen, gemeente, die kunnen dat heel makkelijk. Zo lijkt het dan, zo van de buitenkant. Mensen die altijd maar kunnen geloven. En mensen die zomaar hoop hebben. En die als ze een moeilijke weg gaan, tegen zichzelf of tegen anderen zeggen, nou ja, je moet het maar overgeven of je moet maar vertrouwen. En als ze het nog vroom willen zeggen, dan zeggen ze, je moet wel een beetje vertrouwen. Maar waar haalt een mens dat nou vandaan? Waar moet je dan uit putten? Er zijn zoveel mensen, gemeenten, die wel een levenshuis bouwen, maar de Heer Jezus zegt, ze doen het op het zand. Ze hebben helemaal geen grond voor hun vertrouwen. Ze hebben geen grond voor hun hoop. Ze hebben geen grond voor hun geloof. Het is niet gegrond op Christus. Ze doen het op een wat algemeen geloven, met een algemeen religieus besef. Maar het is niet gegrond op Christus, op de steenrots. En dat gebouw, dat levenshuis en die hoop en dat vertrouwen, dat zal ook door de stormen worden weggevaagd. En daarom, de dichter wekt zich op. Hoop op God. En de hoop, zo zegt Paulus ergens, dat is als een anker van de ziel. En wat een anker is, jongens en meisjes, dat weten jullie. Een anker die aan een schip bevestigd wordt, dat hangt daar niet voor de sier. Maar een anker, dat moet de schipper, dat moet de kapitein soms wel eens gebruiken. Dat doet hij bijvoorbeeld als het roer van het schip kapot is. Of als de motoren uitgevallen zijn. En als zo'n schip dan zo stuurloos over de zee dwaalt en in de branding dreigt te komen en stuk dreigt te slaan op de rotsen of op de stranden, dan werpt zo'n kapitein het anker uit. Nou, waar moet zo'n kapitein dat anker nou laten zakken? Doet hij dat in het ruim van zijn eigen schip? Gooit hij dat anker binnenboord? Nee, dat zou natuurlijk dwaas zijn als een kapitein dat zou doen. Dat anker, dat moet er buiten gegooid worden. Dat moet de golven in. Dat zoekt de diepte van de zee op. Dat zoekt de bodem van de zee. En als dat anker vast ligt in de bodem, bevestigd aan een ketting met het schip, dan ligt het schip vast. En dan kan dat schip niet meer op de rotsen of op de stranden kapot slaan. Wel, zo zegt deze dichter tegen zichzelf ook, hoop op God. Hij werpt zijn anker, zijn levensanker, de hoop van zijn leven, buiten zichzelf uit in God. En dan in de God zoals hij die heeft leren kennen in het heiligdom. Want daar is zijn heimwee opgericht, datgene wat hij ooit heeft aanschouwd. Waar hij getuige van geweest is. Waar hij geloof aan heeft leren hechten. Waar zijn ziel nu begeerig naar is, naar die offers die daar gebracht worden. die offers van het bloed dat daar geplengd wordt, waardoor de zonden verzoend worden, waardoor de mens weer verzoening krijgt met God. Die God die zich daar openbaart als een genadige God, als een barmhartige God, als een God die de zonden, hoe zwaar en hoe lang dat zonderegister ook is, genadig wil vergeven omwille van dat bloed. En daar is het verlangen, daar is het heimwee, daar is de dorst van deze dichter op gericht. En in dat godsbesef werpt hij zijn anker uit. Hoop op die God die daar in Jeruzalem tussen de cherubim op het verzoendeksel woont. Een God die geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Een God die beloofd heeft dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Hoop op die God. Dat gemeente alleen kan een neergebogen ziel oprichten. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. En wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. De dichter wekt zichzelf op. Zie toch niet alleen op die mensen. En verwacht het nou niet van jezelf. Zie niet op omstandigheden. Zie niet op je eigen tekorten. Al zijn dat natuurlijk zaken die heel noodzakelijk zijn om geleerd te worden. Dat een mens afgebracht moet worden van enig vertrouwen in zichzelf. Afgebracht moet worden van het hopen op mensen en het vertrouwen op omstandigheden. En dan moet de Heer ons wel eens in omstandigheden brengen waar inderdaad alle hoop ons gans ontvalt. En dat er niemand is die voor onze ziel zorgt en dat we helemaal op onszelf worden teruggeworpen. En dat de Heer ons ontdekt aan ons boze bestaan en dat we zo ontdekt worden dat we ook echt alle verwachting van onszelf kwijtraken. En dat je inderdaad in een zwarte tunnel terechtkomt. En dat er niets is wat je nog enige moed en enige hoop geeft. Maar dan zegt de dichter tegen zichzelf en hij spreekt het ook tot u en tot mij. Ook als we misschien in eenzelfde soort van omstandigheden zitten. Leer nou toch te hopen op God. Werp dat anker van je ziel nou eens buiten jezelf uit. Zoek het leven nou eens buiten jezelf. Zoals het avondmaalsformulier dat ook eigenlijk zegt. We hopen dat vanmiddag samen te lezen. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Ik hoop niet op mezelf, op mijn eigen rechtvaardigheid. Ik hoop niet op datgene wat ik nog heb mee kunnen brengen. En wat ik bij elkaar kan schrapen aan goede werken of aan tranen of aan gestalten. En dat ik dan op een bepaalde manier geschikt word om aan het avondmaal te komen. En dat ik daar mijn hoop op vestig en daar mijn vrijmoedigheid uitput. Nee, aangezien wij midden in de dood liggen, zegt het formulier. Nou, daar ligt deze man van Psalm 42 midden in de dood. Van binnen en van buiten. Aangezien wij midden in de dood liggen, zoeken wij het leven buiten onszelf. In het offer van de Heer Jezus Christus. En dat is een oefening, gemeente. Dat is een oefening waarin een ziel zichzelf ook wel eens moet aanpakken. Waarin hij zichzelf als het ware moet vastgrijpen en zeggen: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Leer toch te hopen op God. Leer dat leven toch te zoeken buiten jezelf. Leer toch je vingers te leggen bij de schrift. Bij die beloften die in Christus ja en amen zei. Dat zijn oefeningen, gemeente. Dat krijgt een mens niet zomaar toegeworpen. Maar daar hoort een overpeinzing bij. Daar hoort een bemediteren bij van de schriften. Dat je de vinger leert leggen. Als je zo bedrukt bent vanwege je zonde. Als je zo bedrukt bent vanwege de omstandigheden. Dat je het voor Gods aangezicht zegt. Heren, hier staat het toch. U hebt er toch geen lust in. In de dood van de goddeloze. En u hebt toch een lust in dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Dat hebt u zelfs gezworen bij uw eigen bestaan. U roept toch en u zoekt toch goddelozen. U bent toch gekomen om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren was. Dat de mens zo worstelen gaat aan de troon der genade. Worstelen met de beloften Gods. Hoop op God. En nu is er, gemeente, natuurlijk wel verschil in de oefening en in de beoefeningen van de hoop en van het geloof. Maar dat is niet het meest wezenlijke wat deze psalm ons aangeeft. Als het gaat om de zaligheid, als het gaat om de genade, dan is het niet bepalend hoeveel zekerheid of verzekerdheid wij hebben. We moeten niet alleen denken dat die mensen alleen zalig worden die ten volle verzekerd zijn. Maar het gaat erom dat wij die oefeningen kennen. En dat het anker van de ziel wordt uitgeworpen. Dat je niet blijft tobben en blijft zuchten in jezelf. En niet blijft zien op mensen of omstandigheden, maar dat je vluchten zal. Dat je het leven zult zoeken buiten jezelf. In hem. En dan zal de een daar meer en de ander zal daar minder troost uitputten dan de ander. De een zal meer zekerheid krijgen en de andere zal minder zekerheid krijgen. Maar hoe groot of hoe klein ons geloof of de zekerheid ook zal zijn, het wezenlijke is dat je hem aangrijpt op zijn woord. Dat je de zoom van zijn kleed als het ware aanraakt. Zoals die bloedvloeiende vrouw dat deed. Die had ook een aantal zekerheden, zaken waar ze zeker van was. En de eerste zekerheid was: ik ben doodziek. Ik heb een kwaal die voert mij naar het graf. En ze had er zo lang aan gedokterd en zoveel geld en moeite eraan gespandeerd. Het werd alleen maar erger. Daar was ze zeker van: ik ga sterven. Ik kom om. Maar als we overtuigd worden van zonde, gemeente, dan is dat een van de zekerheden die een mens weet. Ik ben een zondaar. En ik moet voor God verschijnen. En ik kan zo niet voor God verschijnen. God heeft alle recht, en hij zal het ook gaan doen, om mij eeuwig weg te werpen. Dat is een zekerheid. Die kent iedereen die door Gods geest bearbeid wordt. Ik ben verloren. Maar die bloedvloeiende vrouw had nog een andere zekerheid. Ze had gehoord van de Heer Jezus Christus. Ze had gehoord van zijn macht, van zijn majesteit. En daar kwam ook geloof bij. Hij kan het. Hij is de Christus, hij is de Zoon Gods. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als er één is die mij kan helpen, dan is het alleen hij. En met die zekerheden is ze gegaan. Uitgedreven vanwege haar kwaal. Gelokt en genodigd door de macht en de genade van Christus. En het zijn deze dingen, gemeente, die ook voor ons van zo groot belang zijn. Weet u het zeker dat u een zondaar bent? Hebt u dat al in uw eigen bestaan geleerd? Bevlekt te zijn met 1000 zonden. En dat het waar is wat Paulus in Romeinen 3 schrijft. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die rechtvaardig is. De gehele wereld voor God verdoemelijk. Ontzaggelijke woorden. Maar hebt u het al ontdekt, gemeente? En hebt u er bevend en buigend onder moeten toestemmen? Heren, het is waar. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Maar nu wordt het u ook gepredikt, gemeente, dat er een God is die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft in de dood. Een God die in het heiligdom zijn hart op het altaar heeft gelegd. Waar het bloed der verzoening gesprenkeld wordt. Waar het bloed der verzoening heeft gevloeid. En waar hij betoont en betuigt. Belooft en verzekert. Ik heb u dat bloed op het altaar gegeven. Tot een verzoening van al uw zonden. Wel, vraag nou eens om een kruimeltje geloof, gemeente. Om daar je vinger bij te leggen. En daar je ziel bij te bepalen en te zeggen, oh, mijn ziel, hoop op God. Op de rechtvaardige God, maar ook op de barmhartige God en op de genadige God. Die gezegd heeft, wie met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die zal ik geenszins uitwerpen. Want wie zo hoopt, gemeente, op hoop, tegen hoop, zoals Abraham dat heeft gedaan, die zou echt niet beschaamd uitkomen. Die zou ervaren wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En daar put deze dichter ook zijn hoop uit. Daar vestigt deze dichter zijn geloof op. Op wie God is. Op wat hij gezegd heeft. En hoe hij zich geopenbaard heeft in het heiligdom. En dan ziet u daar die omslag. Die omstandigheden zijn nog niet veranderd. Die man die zit daar nog in dat hoge noorden. En die kan nog niet teruggaan naar het heiligdom. En het is nog steeds de afgrond die roept tot de afgrond. Maar de dichter verandert. Er valt ander licht op die omstandigheden. Er valt ander licht op de dichter zelf. En dan rijst het geloof op in zijn hart en dan spreekt hij het. Ik zou hem nog loven. Dan gaat die man daar al de Heere loven terwijl hij nog in die moeilijke omstandigheden zit. Dan komt het al tot een dankbare lofprijzing zoals we in onze derde gedachte willen overdenken. De alleenspraak van een neergebogen ziel. In de eerste gedachte stonden wij stil bij een gepaste bestraffing. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Is dat nou echt nodig? Is dat nou echt wel gepast? Als je ziet op die God. En daarom ook een hoopvolle opwekking. En nu ten derde ook die dankbare lofprijzing. Hij spreekt als het ware ook een soort van belofte uit. Ik zal hem nog loven. En als je nou aan hem gaat vragen, wat zou je dan van de Heere willen vertellen? Wat zou je dan willen doen als je hem gaat loven? Wel, heel letterlijk, gemeente, betekent het goed van God spreken. Dat is loven. Goed van God spreken. En wanneer gaat een mens dat nou doen? Wanneer gaat hij nou de Heere loven? Wel, ik zal u zeggen, gemeente, dat gaat hij doen zodra als de Heilige Geest dat ontdekkende werk in zijn leven gaat beginnen. Dan begint de mens God te loven. Hoe kan dat, zegt u? Iemand die ontdekt wordt aan zijn schuld. Iemand voor wie het duidelijk wordt dat hij een zondaar is. Hoe kan zo iemand God gaan loven? Is zo iemand niet de hele dag aan het roepen? Is zo iemand niet neergebogen en benauwd? Gemeente, zo'n mens heeft inderdaad heel wat te klagen over zichzelf. Maar hij gaat toch in beginsel God al loven. Dat doet hij als hij 's ochtends zijn ogen open doet en als hij de zon mag aanschouwen. Zo iemand die gewaar wordt dat hij een zondaar is, die zegt tegen zichzelf en tegen God, Heere, dat ik het nog mag zijn. U die het recht hebt om mij voor eeuwig weg te stormen. Dat ik nog mijn ogen open mag doen. En dat er nog brood ligt op mijn tafel. En dat er nog een huis is en dat er nog kleding is en dat er nog zoveel zegeningen zijn. Ik heb het niet verdiend, o God. Ik heb de dood verdiend en u schenkt mij nog het leven. Kijk, dan begint een mens zich al te verwonderen. En dan komt hij al in beginsel tot het goed spreken van God. Dan ga je goed spreken van God. Dat God goed is voor slechte mensen. Een gemeente, en ik hoop dat u er iets van mag kennen en dat het iets van beleving mag zijn. Iemand die van een verbrijzelde en van een nederige geest is. Iemand die echt ontdekt is aan zichzelf. Die mens die ziet overal wonderen. En die heeft zoveel stof om goed van de Heere te spreken. Die kan het ook absoluut niet verdragen dat er iemand een kwaad woord van God zegt. Al zit hij nog midden in de ontdekking, al heeft hij voor zichzelf geen enkele hoop. Maar die wordt zo teer in zijn geweten. En die kan het niet verdragen dat er iemand is die kwaad van God spreekt. Want God is goed voor een slecht mens. En al zit je dan nog midden in de duisternis en al zit je dan nog midden in de omstandigheden van beproeving en van verzoeking. Je gaat in beginsel God loven. Dat heeft deze dichter ook al gedaan. Met dat vers dat we dan samen niet hebben gezongen. Maar dat hij toch uit de volheid van zijn gemoed heeft gezongen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Nou, en dan is het donker, gemeente. Als je daar in maatschappelijke, in sociale of in geestelijke omstandigheden in zit. Als je in de nacht verkeert. Maar dan zegt deze dichter, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Als er eens goddelijk licht mag schijnen over je zonde en over je omstandigheden. En als hij enigszins gaat verkondigen wie dat hij is. Dan gaan we hier met een gebroken stem wellicht, maar toch God leren loven. God is goed voor een slecht mens. En dat doet hij ook aan het einde van de psalm dus. En daar zegt hij ook de reden waarom hij God gaat loven. Hij zegt, want hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Mijns aangezichts, dat is een Bijbelse term om heel je bestaan mee aan te duiden. Het aangezicht van de mens, dat is niet alleen zijn gezicht, maar dat is heel zijn leven van gedachten, van woorden en van werken, zijn innerlijke en zijn uiterlijke leven. En dan zegt deze dichter: Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Daar zit aan de ene kant iets beschamends in. Dat deze dichter dat moet zeggen. Hij is de menigvuldige verlossing. Dat wil zeggen, het is niet alleen bij die eerste verlossing gebleven. Nee, deze dichter en Gods kinderen die voelen dat met hem mee. Die zondigen zich altijd weer buiten die verlossing. Door eigen schuld komen ze altijd weer in omstandigheden terecht. Dat ze net als dat verloren schaap de herder hebben verloren. In ravijnen vallen, vastraken in de struiken. En verlossing nodig hebben. Daar zit iets beschamends in. Dat dat nu kennelijk nodig is. Dat het niet alleen maar bij die eerste verlossing moet blijven. Maar dat dat telkens weer opnieuw moet gebeuren. Ik kan me er wel buiten zondigen. En ik kan het wel elke keer weer verbeuren. Maar door eigen kracht kan ik nooit terugkeren. Ik moet verlost worden door de verlossing, want dat staat met het persoonlijk voornaamwoord geschreven. Hij is de verlossing. Net zoals de herder de verlossing was voor dat verloren schaap. Wel, zo is het ook de ervaring van de dichter. En het geeft grond voor zijn lofzang. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Daar is dus altijd weer noodzaak toe. Ook als het misschien 40 jaar geleden is dat God mij voor het eerst heeft opgezocht. Al mijn dagen moet ik blijven roepen. En dan mag het ook tot verwondering zijn. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij, keer op keer. De menigvuldige verlossing, mijns aangezicht. Hij redt mij, keer op keer. En dan sluit deze dichter af met die woorden: Hij is mijn God. Nou, gemeente, als je dat nou mag zeggen. Jonge mensen, dan heb je alles. Als je dat nou mag zeggen, Hij is mijn God. Wij zijn mensen, gemeente, die gebruiken heel graag bezitterlijke voornaamwoorden. Daar zijn we nogal druk mee, vanaf onze kindse tijd. En ook in onze jeugd tot in onze ouderdom toe. We willen dat woordje mijn zo graag zeggen. Mijn speelgoed. Mijn mobieltje. En mijn scooter. Mijn auto. Mijn huis. Mijn geld. Noemt u maar op. Daar zijn we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mee bezig. Daar besteden we zoveel energie en zoveel krachten aan. Om te kunnen mijnen, om dat bezitterlijke voornaamwoord te kunnen gebruiken. En dat eigenlijk met dingen, gemeente, die we allemaal weer kwijtraken. Die vergankelijk zijn. Er zijn zaken die bent u misschien al kwijt. Veel van uw geld bent u verloren. Er zijn andere dingen die je kwijtgeraakt bent. En overal waar je mijn voor zet, gemeente, het is vergankelijk. Ook die dingen die zo persoonlijk en waar we met banden van liefde aan verbonden zijn. Mijn man. Mijn vrouw. Mijn kind. Aan een geopend graf, gemeente, worden die woorden ons ontnomen, worden banden doorgesneden. En valt datgene weg waar we zoveel van hielden en waar we zo graag mijn tegen zeiden. Mijn eigen vlees en bloed. Het is de jammer van ons bestaan dat al datgene waar wij mijn tegen zeggen ons ontvalt. Zelfs dat meest persoonlijk, ons eigen lichaam. Waar we misschien zo goed voor zorgen. Het wordt straks gelegd in een kist. Het wordt begraven. Het vergaat tot stof. Alles waar wij mijn voor zetten, gemeente, het ontvalt ons. Behalve als we kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God. Als we dat de dichter na kunnen zeggen, als we dat Thomas na kunnen zeggen, dan gaat dat mee de doodsjordaan in. Dan gaat dat mee het graf in. Dan gaat dat over dood en graf heen, mee de eeuwigheid in. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, hebt u nog meer argumenten nodig? Hebt u nog meer redenen nodig om niet het leven hier te zoeken? Om niet altijd alleen maar bezig te zijn met de dingen van de tijd. Om ook niet neergebogen te zijn vanwege de omstandigheden alleen. Maar om nou het leven buiten uzelf te zoeken. Om het anker van uw ziel uit te werpen. En op hoop tegen hoop uw vinger te leren leggen bij de schriften. Bij het woord van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Om het dan te ervaren, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Amen.